Welkom bij de Inspirerende Vrouw, de podcast van Bureau Delight en de Ambitieuze Zakenvrouw. Ik ben je host Marij van den Berg en elke maand ga ik in gesprek met een inspirerende vrouw die jou zeker wat te vertellen heeft. Luister mee, geniet en laat je inspireren. Ik zit vandaag bij Kobi Watté aan tafel. We zijn al eerder in gesprek gegaan, jaren geleden, over de onderzoeken die je hebt gedaan over masculine en feminien leiderschap. Nou, dat was zo enorm interessant en je werd zo'n schat aan wijsheid, dat ik dacht, ik ga vragen of ik nog een keertje bij je aan tafel mag schuiven. Om met jou in gesprek te gaan over work-life integration of afstemming, zoals jij dat zo mooi noemt. En ik ben echt enorm benieuwd wat je vandaag allemaal gaat vertellen. Kun je ons eens meenemen in wie jij bent? Want wellicht kennen mensen jou nog niet.
Okay.
Maar je bent onderzoeker.
Ja, ik ben van beroep organisatie en psycholoog. Organisatiepsycholoog. Ik ben nu gepensioneerd, maar de laatste 10 jaar van mijn werkend bestaan dacht ik, welke vraag vind ik nog niet beantwoord? En dan is mijn constatering eigenlijk dat bedrijven de vrouwelijke component niet weten te integreren in hun cultuur. He, ze stemmen alles wel structureel af en maken allerlei regelingen en zo, dat mannen en vrouwen kunnen werken enzovoort.
En dat ze voldoen aan quota.
Bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld, ja. Maar daaronder ligt natuurlijk de cultuur van een organisatie en die verandert eigenlijk niet mee. Wat blijkt dan, dat is dat vrouwen, als ze hoger in de hiërarchie komen van een organisatie, dan moeten ze eigenlijk mannelijker worden. En naar mijn idee is dat niet oké. Want dan worden op een gegeven moment ook in de top geen vrouwelijke besluiten meer genomen. Okay. Of geen mannelijk-vrouwelijk evenwichtige besluiten, geïntegreerde besluiten genomen.
Het is denk ik ook een reden dat heel veel vrouwen dan weer weggaan.
Zeker.
Of zich niet welkom voelen. Of laatst hoorde ik een voorbeeld van een dame op leeftijd, die werd het meisje genoemd.
Ja.
Terwijl ze in een bestuur zat. Nou, dat was echt heel heftig voor haar. Daarin, het voelde zo niet van, ze zien mij echt om wat ik in te brengen heb. Ja. Maar nou ja, dat meisje moet dan ook maar deel zijn van de groep.
Ja.
Zijn dat echt dingen die nog steeds spelen in de top?
Ja. Zeker. En ik denk zelf bijvoorbeeld dat vrouwen als de premier van Nieuw-Zeeland en de premier van Ierland, die zijn eigenlijk gestopt omdat het te zwaar werd. En dan denk ik, hoezo? Dat hoor je eigenlijk nooit van mannen, dat het te zwaar werd. Misschien ze een andere functie konden vinden. Maar die zijn dus soort van uitgeput geraakt. Hoe hoogstaand kwalitatief zij ook bezig zijn. En prachtige vrouwelijke invloed hebben.
Is jouw hypothese dat ze zich meer anders in, op een andere manier in moesten zetten of laten zien of bewijzen dan dat ze eigenlijk waren?
Ja, dat denk ik.
Is dat dan iets van hun dat ze onzeker waren over wie ze zelf waren, of werd het niet geaccepteerd dat ze
waren? Het is niet eens van onzeker of niet geaccepteerd, maar meer, er is just a difference. En dat verschil moet je begrijpen en mee omgaan. Dus het is niets moreels. Hè? Vrouwen of mannen zijn echt niet moreel beter. De een of de ander. Maar je spreekt een andere taal. En als je dat leert en kunt hanteren, ja, dan kun je eigenlijk alles.
En kun je dat eens, ons daar eens in meenemen, die andere taal? Want ik denk dat dat ook helemaal uitwerkt in relaties. Eigenlijk heel veel situaties in de maatschappij waar elke vrouw mee te maken heeft. Of elke man mee te maken heeft.
Ja. Nou ja, de metafoor die wij ook in het boek hebben beschreven samen verder, is dat je het vrouwelijke ziel, of de vrouwelijke persoon kun je zien als de Oosterschelde die verbonden is met de Noordzee. En als het stormt op de Noordzee, stormt het ook bij ons. En als de Noordzee dan de omgeving van ons is, hè, mensen, gebeurtenissen, kinderen, whatever, buren, collega's. Dan, en er is iets in hun leven, dan stormt het ook bij ons. Automatisch. Maar wij kunnen niet aan alles wat doen. Dus als vrouwen zich niet leren afschermen en afbakenen, dan gaan ze de hele wereld dragen. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de verantwoordelijkheid. Maar zo zijn wij wel een soort van gebouwd, zeg maar. Terwijl een mannelijke persoon is meer iemand die is afgebakend. Die is eigenlijk, kun je die vergelijken in de metafoor dan, met een gesloten kamer, met een deur. En die is ook wel, hoort ook al die omgevingsfactoren, de storm om hem heen. Maar het is voor hem een beslissing of die toelaat. Dus die heeft die keuze. Die heeft een keuze om dat te doen. Met het risico dat hij de deur dus niet open doet, hoor. Maar dus wij moeten die keuze leren maken.
Ja, dat is natuurlijk heel anders.
Dat is heel anders. Het leidt tot een totaal andere beleving van de werkelijkheid.
Ja. En daarin ook wel eens dat zoveel stress kan veroorzaken dat je daardoor niet meer helder kunt kijken of denken. Of
zeker.
Merkt het berooft me van alle vreugde. Bijvoorbeeld buren die ingewikkeld zijn. Dat je merkt, ik slaap slecht.
Ja.
Het heeft zoveel invloed op mijn leven.
Zeker. Ja. Ja, en het punt is ook dat beide het meestal goed willen doen. Neem nou een huwelijk. Ja, dat begin je aan om het voor altijd vol te houden. En niet alleen vol te houden. Elkaar op je 80's nog lief te hebben.
Ja.
Nou, dan moet je die taal van die ander kennen. En dat is natuurlijk niet alleen man-vrouw, maar ook karakter en achtergrond, ambities, al die andere dingen. He, dus het is maar één laagje waar ik het nu over heb. Maar het is wel een wezenlijk punt.
En als je dit doortrekt naar de werkvloer, waar ook mannen en vrouwen met elkaar werken.
Ja.
Of vrouwen in leiderschap, waar dat dus heel anders is.
Ja.
Ik weet nog van de vorige podcast, vond ik ook zo gaaf, dat je zei, het feminine leiderschap is ook veel meer ook gericht op dat wat er leeft op de vloer. Dat is ook echt wat ze inbrengen in het management.
Ja.
Dat je niet top-down eigenlijk beslist als masculine mannen, masculin team van hey, zo gaan we doen.
Ja.
Maar dat je juist ook kijkt, hey, maar hoe gaat het met de organisatie om dat ook te verweven?
Ja.
Is dat ook wat je daarin terugziet?
Ja. Nou, ik vind Caroline van der Plas eigenlijk wel weer een mooi voorbeeld. Die wil dus bottom-up het oplossen.
Ja.
Nou, hoe vrouwelijk is dat?
Ja.
Ik zeg niet dat mannen dus dat niet willen, hoor. Mannen kunnen ook tot het inzicht komen van dat is gewoon verstandig om het zo te doen. Maar het is niet vanuit dat mechanisme van automatisch aan mensen geklikt zitten en aan hun behoeften. He, dus,
ja, en dat is eigenlijk dus dat Noordzee-verhaal bij een vrouw. Neemt ze eigenlijk dat hele Noordzee-stukje mee.
Ja.
Dat het daarom eigenlijk logisch is dat ze dus dat wat er dus leeft, die klik die ze dan hebben met de mensen die ze ontmoeten, dat ze daar eigenlijk heel goed ook voorvechters voor kunnen zijn.
Ja, absoluut.
Of representatief zijn voor een bepaalde issue wat dus leeft.
Een man daarentegen is dan ook wel weer die let dus op. Die bewaakt de organisatiecontinuïteit. Daar is hij helemaal key in. Dat staat voor, dat is helemaal zijn focus. En je hoort bijvoorbeeld vrouwen niet snel over het geldprobleem. Maar het is natuurlijk wel een dilemma.
Mm-hmm.
Je moet wel keuzes maken.
Ja.
Nou, en daar zijn eigenlijk mannen weer sterker in. Dat moet gewoon gebeuren en bewaakt worden. Dus daarin zijn ze complementair wat mij betreft. En dat is ook de hoopgevende boodschap, denk ik. Dat we elkaar nodig hebben.
Ja, en dat vind ik ook zo mooi in jouw visie. En dat is denk ik ook de reden dat ik hier weer zit. Ik geloof echt zo juist in de kracht van die diversiteit.
Ja.
in verschillende persoonlijkheden. Ja. Ook vanuit het assessment waar ik mee werk, benoem ik ook altijd, je hebt iedereen nodig. Je hebt echt de verschillende schakels nodig om goed te kunnen functioneren als organisatie. En het mooie is dat jij daar ook echt dat man-vrouw, masculin-feminien principe heel erg ook in onderbouwt.
Ja.
En dat vind ik daar dan ook zo mooi. Wat eigenlijk in het klein in een relatie of in het groot in een organisatie ook zichtbaar is.
Ja. En dat kan dus zijn dat door persoonlijkheidskenmerken de man zich meer herkent in die Oosterschelde en de vrouw meer in die gesloten kamer. Maar dan nog vind ik het interessant om te kijken hoe dat dan werkt. Want ik ken ook wel bepaalde mannen van, ik denk, oh ja, die zijn heel feminien eigenlijk. Maar ook daar zie ik toch wel die gescheidenheid. Dat kunnen scheiden van werelden. Waar wij dat toch moeilijker kunnen of zo. Zoiets.
Ja, ik weet wel vanuit het Seven Life Assessment waar ik mee werk, als ik een man heb die een hoog zorgenstijl heeft, die zijn enorm empathisch. Dus daar zie je dat ook. Ja. Maar vaak hangen daar wat masculine stijlen bij. Ja. En als ik een vrouw heb met hoge stratege bijvoorbeeld, of een hoog beheerderstijl, die kunnen dat echt veel makkelijker ook scheiden.
Ja.
Of dan dus financiën of visie of strategie echt enorm belangrijk vinden. Ja. En dat komt dan altijd wel samen, dus bij die verschillende componenten die jou als persoon persoon maken.
Ja.
Dus dat zeker. Die uniciteit blijft daarin altijd.
Zeker. Ja, zeker. Ja.
Ja, mooi. En je hebt ook jarenlang training gegeven over een stukje werk-privé, integratie, afstemming.
Ja.
Kun je ons daarin eens meenemen? Gewoon als mensen luisteren, waarom is het belangrijk om daarmee bezig te zijn? En wat zijn daarin wellicht ook de uitdagingen of de uitnodiging om daar dus bewust eens mee aan de slag te gaan?
Nou ja, de werk-privé-afstemming is dus eigenlijk het betaalde werk versus alle relaties, alle zorgverantwoordelijkheden. En even weer vanuit die verbinding denkend, voor een vrouw staat dat niet los. Maar omdat het niet geformaliseerd is of gestructureerd of afgesproken, beschouwt een man dat niet als werk of niet als een even gewichtig iets. Dus eigenlijk, de meeste werkgevers denken niet zo holistisch. Denken gewoon, ik heb hier iemand aangenomen voor zoveel uur met dat contract, met deze taken. Dus dat gaat ook gebeuren. Maar ja, zo werkt het leven gewoon niet. En daar hebben vrouwen automatisch gevoel voor. Dus die werk-privé-balans, die bewaking, vind ik, wordt sowieso niet goed gedaan door werkgevers. Ik zag laatst wel een advertentie. Er werd gevraagd om een timmerman of timmervrouw. En dan stond er een heel rijtje. Dan stond daaronder van, jullie weten wat onze organisatiedoelen zijn, maar wat kunnen wij voor jou betekenen? En dan kwam er echt een rijtje van iets van 10 of zo opmerkingen. Sluit er onverwacht een kinderopvang? Voor ons geen probleem. Dan ga je naar huis. Dus allemaal van dat soort opmerkingen. Van, ik denk, jullie hebben nagedacht.
Ja.
En dat kan een man ook. Maar dan moet hij wel even voor beslissen om dat te doen. Maar dat kan wel.
Maar het is de complexiteit natuurlijk. Als je als stel een gezin hebt.
Ja.
Ik weet wel, ik spreek heel veel ondernemende vrouwen. Als er dan opeens een studiedag is op school of inderdaad een kind wordt ziek.
Ja.
Wie wordt er dan gebeld?
Ja.
En ben je in staat om alles uit je handen te laten vallen?
Ja.
Want dat is nogal wat. Als ik ergens een dag training sta te geven.
Ja.
Dan kan ik niet gebeld worden en op mijn trainingslocatie zeggen, doei, ik vertrek.
Ja.
Dat kan gewoon. Dus dat is wel echt de spagaat.
Ja. En dan is het dus belangrijk dat, stel jij geeft een training, dat je het tegen aan je man vraagt, niet stelt, maar vraagt, wil jij tijdens deze trainingsdag de persoon zijn die ze bellen mocht er iets met ons kind zijn? En dan wacht je op zijn antwoord. Zwijgen is geen antwoord. Dit is heel belangrijk wat ik nu zeg.
Waarom is dat zo belangrijk?
Omdat een man die zich niet committeert, heeft geen afspraak met jou. Dus hij zal zeggen, waar heb je het over? Jij zou toch gaan? Of waarom ben jij niet gebeld of zo? Terwijl wij denken, als we even vanuit onze verbinding sprekend, ik heb het toch met jou erover gehad, is niet genoeg.
Nee, dus erover gehad hebben, een thema bespreken. Dat vraagt eigenlijk om een concrete vraag. En dus wat je zegt, een commitment, zodat daar een afspraak is.
Ja, en beide dingen zijn ingewikkeld voor de verbonden vrouw, zeg maar. Wij willen eigenlijk geen conflict of nee horen. Dus wat je heel veel vrouwen hoort doen, is zenden wat ze willen.
Ik heb maar, wel echt
maar een man denkt, nee.
Ik heb wel een heel mooi voorbeeld daarover. Dat komt nu op. Ik weet nog wel dat ik een nieuwe wasmachine had en dat die gesteld moest worden of zo.
Oh ja.
Dus ik was toen nog single.
Ja.
En ik vroeg aan mijn broertje, wil je even meekijken naar mijn wasmachine?
Ja.
En hij komt eraan en hij zegt, maar je wil helemaal niet dat ik alleen maar kijk.
Oh ja, nou, typisch.
Je moet me vragen, want je wilde eigenlijk iets van mij. Waarom zeg je dat dan niet gewoon? Ja, dus
exact.
Hij leerde mij dat zo. Ik kan het dus al steeds omhoog gaan, omdat ik toen echt dacht, huh?
Ja.
Oh,
ja, ja.
Van, nou ja, maar dat is toch logisch dat je dan niet alleen maar kijkt, maar ook iets moet doen.
Ja.
Maar hij stelde voor mij echt die uitnodiging. En ook wel dat ik daarna, dat is al jaren geleden, dat ik heb gemerkt, ik moet dat dus duidelijker zeggen. Of als vrouw hebben we de neiging om via ons voorhoofd te communiceren.
Ja.
En dat we hopen dat de ander wel oppakt wat we tussen de regels door bedoelen. Maar dat is gewoon geen optie. We moeten echt duidelijk formuleren wat we graag willen. En jij zegt, je moet een vraag stellen en ook het antwoord horen.
Afwachten. Ja. Gisteren nog een voorbeeld. Martin die heeft een mentorrelatie met een jonge fysiotherapeut man. En die komt hier dus donderdags eten. Ik kook dan. En Martin is dan tot 5 uur ongeveer aan het werk. En hij komt 4:15. En in ons verleden is het vaak zo gegaan dat ik dan, als Martin dan toch nog in gesprek is met iemand op zijn werk, dat is nu online natuurlijk, hè, dat ik gewoon die deur ging open doen. Maar dat werd steeds erger. En Martin rekende steeds meer op mijn verbindende kwaliteit, dat ik wel zou open doen. Dus ik heb gezegd, ik ga niet meer open doen voor Jacco. Dat is die fysiotherapeut. Gisteren staat hij voor de deur, belt aan. Martin is nog online in een werkgesprek. Ik sta te koken. En ik denk, ik ga niet open doen. Ik vind het heel vervelend voor Jacco. Maar ik ga het niet doen. Nou, dat. Alles in mij zegt, doe open.
Ja, ja.
Maar ik denk, nee.
Ja.
Maar dit is wel niet onze afspraak.
Ja, dus vanuit klare liefdestaal heb ik zo vaak ook gesprekken met koppels, met vrouwen over dit soort thema's.
Ja.
En het is ook wel een spannende, omdat Jos Leijenoors bijvoorbeeld zei, ja, af en toe moet je je relatie onder de loep nemen en kijken wat voor patronen zijn er ingeslopen die we eigenlijk niet willen.
Ja.
En dit is dan zo'n patroon wat er ingeslopen is.
Ja.
Waarbij je dan op een punt komt om even te evalueren, wat vinden we daar dan van?
Inderdaad, want inderdaad, hoe ging het verder? Hè? Jacco die kent ons heel goed en die vertrouwt ons. Dus allemaal geen probleem. Dus we hebben er ook vreselijk om gelachen en al die dingen. Maar ik dacht, ik wil het nog even met Martin over hebben. Dus vanochtend in bed zei ik, kunnen we dat ook afspreken? Dat jij gewoon om 5 uur vrijdag stopt. Dan heb je een kwartier. Is goed, zegt hij. Dus als commitment.
Ja.
Dus daar gaan we nu even van uit. En we deden al vaker dit soort dingen op. Maar dit is dan weer zo'n concreet situatie. En ik denk, oh ja.
Ja. Ik vind het ook zo mooi, hè? Want de uitnodiging die er dus in ligt, is dat je soms dus tot een bepaalde conclusie komt.
Ja.
En vervolgens dan dus even de rust neemt om daar dus samen over te hebben.
Ja.
En ik weet wel, voor ons is dat in het ritme van soms terugkijken. Maar wat is er dan net eigenlijk gebeurd?
Ja.
En wat kunnen we daaraan van leren?
Ja.
En dat is zo'n mooie manier om daarin elkaar te zien.
Ja.
Pardon. Elkaar ook te horen en daarin dan vervolgens ook te kijken naar...
Zeker.
En hoe bouwen we dan ook verder onze relatie op? Omdat we tot onze 80ste van elkaar willen genieten.
Zeker.
En die work-life afstemming.
Ja.
Stel je voor, iemand luistert, een moeder van 25 die... naast haar werk van alles nog wat privé heeft lopen en twee kindjes heeft.
Ja.
Af en toe komt de stoom uit haar oren.
Ja.
En ze zit eigenlijk echt om handen van... Oké, heel mooi dat jullie hierover praten. Ik snap hem helemaal.
Ja.
Maar ik heb geen idee hoe ik dit moet gaan afstemmen.
Oké. Het boek samen verder. Daar staat een... opdracht. Er staan twee hoofdstukken in over werken en zorg. En dat begint met het maken van een lijstje. Het staat er ook als bijlage. Kun je dat invullen samen? Waarin je eerst een overzicht maakt. Welke taken zijn er in een week? En hoeveel uur besteed ik daaraan? En dat doet de partner ook. En dan vul je ook in hoeveel je denkt dat die partner daaraan besteedt. En dan ga je dat naast elkaar leggen en vergelijken. Dan ontstaat dus het gesprek over van de verbonden persoon met de gesloten kamerpersoon. En dan zie je dus dat daar hele verschillende verwachtingen liggen. Dus dan wordt dat eigenlijk dat verschil zichtbaar in die uren. En naar aanleiding daarvan kun je dan afspreken van... jij zegt 30 uur met een kind bezig zijn. Ik heb 5 uur staan. Wat doe je al die 30 uur dan? Of zo? En hoe gaan we dat vervolgens afspreken? Nou, en dan ga je dus daar oplossingen voor bedenken. Hè? Dus misschien betere afspraken maken over wie haalt en brengt. Überhaupt afspraken maken. Martin, die toen wij trouwden, dat is al natuurlijk bijna 40 jaar geleden, maar in ieder geval had nooit gekookt. Dus heeft gewoon een kookcursus gevolgd.
Oh, wauw.
Gewoon, ja, als hij wil dat ik mij verder ontwikkel... Ik ging toen studeren. En daarvoor ook een stage moet lopen en dus en ga werken. Ja, dan moet hij kunnen koken. En de kinderen trouwens ook met hem kunnen eten. En hij heeft ook een opvoedingscursus gevolgd. Had hij ook nooit iets over nagedacht en geen ideeën van.
Maar dat is zo mooi dat hij daarin ook... Kwam dat initiatief bij hem vandaan of heb je daarin aangemoedigd?
Ik geloof dat hij dat voorstelde.
Ja.
Hij is dus ook een heel gestructureerd iemand. Dus al die halfbakken suggesties van mij... en dan zegt hij wel, ja, wat bedoel je nou precies?
Ja.
Dus dat is ook niet zo handig.
Maar het is wel dus mooi.
Cursussen zijn voor hem echt de clue.
Ja, ja. Maar dus ook willen leren
en
ook kijken van... Oké, als dingen dus mogen veranderen...
Ja.
Voor jezelf of voor je partner.
Ja.
Is het heel goed om dat dus onder ogen te komen van... Oké, wat zou beter kunnen?
Ja.
Dus heb ik een coach nodig om weer overzicht te krijgen?
Ja.
Moet ik gaan ontspullen om gewoon minder zooi in huis te hebben?
Bijvoorbeeld, dat kan ook allemaal. Ja.
Heb ik een schoonmaakster nodig?
Ja.
Moeten we samen dingen beter afstemmen?
Ja.
Is er een dag meer opvang nodig? En daarin dan ook echt te kijken... maar wat zijn dan ook de knoppen waar je aan kunt draaien?
Ja. En natuurlijk het hele idee dat zorg, mantelzorg, kinderen, al dat soort dingen, zijn niet planbaar. Dus daar moet je een bepaalde ruimte voor hebben om dat te doen. En bijvoorbeeld, ik weet nog wel dat wij een oppas zochten. Ja, je moet eigenlijk een oppasnetwerk hebben. Want die oppas kan ook ziek zijn of niet kunnen. En je kinderen moeten vertrouwd zijn. Want dat is dan weer zo'n verbindingsgedachte. Hè? Moet wel eens klikken en zo. Dus ga samen een oppasnetwerk werven. Want dat gaat natuurlijk ook niet zomaar. Dus je zou kunnen zeggen, dit half jaar gebruiken wij om 5 mensen vertrouwd te maken met onze kinderen die ook een bepaalde mogelijkheid hebben om op te passen. Ik noem maar wat, hè?
Ja.
En dan combineer je dus de verbindende noodzaak, zeg maar, met de geplande structuurnoodzaak.
En dat vraagt wel om aandacht, een plan en tijd.
Een plan en tijd.
Commitment.
Ja. Ja.
En dat vind ik wel heel mooi, want dat roept echt op.
Ja.
In het boek Onmogelijk gebruik ik het STA-principe.
Oké. Okay.
En STA staat voor stop.
Ja.
Traceer.
Ja.
En dan kom je in actie.
Ja.
En dat kan dus over balans. Vanuit dat kader heb ik dit ontwikkeld.
Ja, oké. Okay.
Af en toe moet je even stoppen.
Ja.
Om te traceren hoe voel ik me in mijn lichaam, ziel en geest.
Ja.
En waar heb ik behoefte aan? En daar dus actie in te ondernemen.
Ja.
En heel vaak denk ik dat we maar denken van, het is zo, het is die red race.
Ja.
Dit zijn tropentijden.
Ja.
Ik overleef wel. Terwijl je eigenlijk dus aan de handrem moet trekken.
Ja.
Bewust moet stoppen.
Ja.
En samen dus dan zo'n opdracht moet invullen.
Ja.
Om dus samen te kijken van, oké, maar wat is eigenlijk de situatie? En wat kunnen we daar dan in doen?
Ja. En eigenlijk het vervelende is dus dat omdat wij verbonden zijn, zeg maar, zullen wij degene altijd zijn die erover beginnen. En ik heb ook al vrouwen gesproken die zeggen, nou, dat wil ik niet. Dan denk ik, dat is jammer. Want, ja, zo zal het wel werken.
Ja, want als je dat dus niet wil, dan blijft het zoals het is.
Dan blijft het zoals het is. Dus dat is zeker belangrijk, ja.
En dan ook de uitnodiging tot wat je zegt, dat commitment. Dus niet alleen maar een thema bespreekbaar maken.
Nee.
Maar dus echt afspraken maken van, oké, dit is waar we allebei staan. Dit kunnen we van elkaar verwachten.
Vraag stellen. Niet iets zeggen, maar vraag stellen. En een antwoord afwachten. Ja. En als die het dan niet doet, daarop terugkomen. Hè? Dat is nog weer een dingetje. Je kan ook, een man heeft ook gewoon soms geen zin om de vuilniszakken buiten te zetten, als je het hebt afgesproken. Ja. Gewoon niet de vuilniszak gaan buiten zetten. Gewoon niet doen.
Ja.
Nou, dat is al moeilijk, want wij denken, ah, hij heeft hard gewerkt. No way.
Laat je cyclus voor je werken. Bestel nu het boek Hormogelijk via hormogelijk.nl. Daar vind je alle informatie en de online training die je daar kunt bestellen. Dus ga naar www.hormogelijk.nl en bestel je boek vandaag.
Dus de juist in de actie te komen door iets niet te doen.
Inderdaad.
Stel je eigenlijk.
Ja.
En is het zo, als we kijken naar een vrouw die nog haar cycli heeft.
Ja.
En dan wisselt eigenlijk je energie en datgene waar je behoefte aan hebt door de cyclus heen.
Ja.
Dat is ook nog een component die daar ook bij komt kijken.
Zeker.
Dat is precies wat ik dus in Hormogelijk ook beschrijf. En
ja.
Ook help om dat te gaan onderzoeken van, oké, wat is dan mijn unieke gebruikshandleiding daarvoor?
Ja.
Dus dat is nog een dynamiek die daarbij komt. Maar dan heb je ook nog een werkgever.
Ja.
Hoe, je zegt dat Tim een bedrijf had ook echt in die voorwaarden, hoe kunnen we aansluiten bij jou? Dus als een opvang dicht gaat, weet je, dan krijg je een dag vrij.
Ja.
Of dan kun je naar huis.
Ja.
Merk je dat steeds meer werkgevers daar ook wel oor naar hebben? Naar de mogelijkheid om werkleven op elkaar af te stemmen? Of is dat echt nog wel, is daar nog winst te behalen?
Daar is heel veel winst te behalen, want het kost wel geld. Dus je moet je verdienmodel als bedrijf daar ook op inrichten. Dus als jij 20% van je medewerkers in de spirituurfase hebt zitten, ja, en je rekent geen, je maakt geen begroting op waarin met dat gegeven rekening wordt gehouden, ja, sorry, dan gaat het dus gewoon niet gebeuren. Dan wordt degene die werkt gewoon onder druk gezet om toch te komen. Of het wordt gewoon niet bespreekbaar gemaakt. En dan moet jij dus ben jij dus degene die steeds aan de bel moet hangen. Van ja, het is weer een studiedag. En dan kijkt iemand een beetje zuur. Want ja, het past niet in de begroting.
Ja, dus het zijn wel van die heftige dingen dan. Want dan voel je die druk. Vooral als je dus dat sowieso aanvoelt. Zoals
zeker.
Je het stelt.
Ja, zeker.
Dat verbindende zijn eigenlijk, ja. Wat je stelt.
Ja.
Is het dan belangrijk dat daar dus afspraken over zijn? Of wat helpt vrouwen dan om dat eigenlijk makkelijker ook af te kunnen stemmen?
Dat is een mooie vraag, want dat verbinden gaat dus nooit weg. Dus als jij denkt van, nou, ik een salarisonderhandeling bijvoorbeeld, hè? Denk je, oké, ik wil toch meer salaris. Zo. Je hebt het onderzocht en je hebt je goed voorbereid. En je komt de kamer binnen en je werkgever zegt, ja, maar we zitten wel in een in zwaar weer met ons bedrijf. Ter plekke ben jij om en hij niet.
Ja.
Want je bent verbonden.
Ja.
En je voelt dus dat erg is. Zwaar weer. Dus waarschijnlijk ben jij degene die dan in dat gesprek op dat moment weer gaat bewegen. Dus wat ik eigenlijk een heel goede suggestie vind, is dan, ik wil er even over nadenken. Dan ga je weer terug. Dan kun je weer even die grenzen stellen en denken. En eens met iemand over hebben. Zodat je niet laat leiden door die enkel verbonden zijn, maar even die schuiven naar beneden.
Nou ja.
En dat verandert dus nooit.
Nee.
En dat is ook een kracht, hè? Wij kunnen dus, en dat is eigenlijk wat ik met dat leiderschaponderzoek ook veel meer wil laten zien. Van de schoonheid van een menselijke betekenis op het werk aanvoelen. En daar gewoon ruimte voor eisen. Gewoon door te zeggen, hoe is het met jou? Of kun je daarmee verder? Of, nou, dat soort dingen. Ja, dat zou nog in heel veel bedrijven beter kunnen.
Ja. Ja, ik denk dat het ook enorm veel de cultuur dus op de werkvloer enorm kan bevorderen als die
zeker.
Vraag wat vaker gesteld wordt.
Zeker.
En omdat elk mens verlangt naar verbinding. En,
ja.
En eenzaamheid is misschien wel de grootste zorg in onze maatschappij. En dat geldt natuurlijk binnen bedrijven net zo.
Ja.
Dat mensen die ze gezien weten en meer werkgeluk ervaren ook meer presteren.
Zeker.
Dus het is een beetje een cirkeltje wat daarin
zeker.
Samenhangt.
Zeker. Alleen het punt, het woord verbinding, hè, noem je nu. Als je zegt, een man kan dat ook in zijn mond nemen, maar die bedoelt hier wat anders.
Ja.
Dus je moet ook blijven praten. Wat bedoel je daar dan mee? Dan zegt hij misschien bijvoorbeeld dat producten op de markt afgestemd blijven.
Ja.
Terwijl jij bedoelt eigenlijk iets dat ik ruimte heb om eventueel vrij te nemen als dat voor zorgtaak. Dus wat bedoel je met verbinding?
Ja.
Dat vind ik er gaat heel veel over verbindend leiderschap in deze tijd. Veel literatuur ook over. Mijn vraag is, waar hebben we het over?
Ja, want het is natuurlijk echt een containerbegrip.
Dat is een containerbegrip.
Ja. En als je dan kijkt dus naar een vrouw die werkt, die dus weet, oké, ik weet wat Jantje, Pietje, Klaasje op school nu heeft. Ik weet dat de vriendin het moeilijk heeft. Ik weet hun. Dus je hebt eigenlijk al die stukjes neem je mee naar het werk. En dan is het echt een uitnodiging om even ook dat te parkeren. Of even
zeker.
Die sluisjes te sluiten om te kunnen focussen op het werk.
Zeker.
En als er dan bepaalde zorgtaken zijn of er iets aan de hand, dat je dan ook daar afspraken over hebt.
Ja.
Vanuit een stukje commitment ook met
ja.
je werkgever van oké, hoe ga ik met dat soort situaties om?
Ja.
En wat ik bijvoorbeeld aan vrouwen ook adviseer is, hè, als je dan last hebt van best wel veel premenstruatieklachten, PMS
ja.
wordt dat ook wel eens genoemd, dat je dan ook kijkt van, hey, kan ik dan bijvoorbeeld ook dagen thuis werken?
Zeker.
En voor mezelf kijken of dat je even wat in de vertraging kan. Niemand kan altijd op de top presteren. Of dat je zegt, oké, ik stop een uurtje eerder. Of
ja.
ik ga tussendoor even een uurtje op de bank liggen. Dat uurtje extra pak ik volgende week alweer.
Ja.
Want dan zit ik echt in mijn top.
Ja.
Dat zou dat kunnen zijn dat je dat ook met je leidinggevende afstemt. Of dat je ook gewoon weet, die ruimte is er. Maar ik weet ook dat ik dan volgende week
ja.
Dat uurtje weer compenseer. En dat ik daarin ook ja, gewoon daar mijn targets in kan halen of wat er van me wordt verwacht.
Ja.
Of dat je daarin gaat kijken, kunnen we niet veel meer ook naar... En dat is weer de uitnodiging voor werkgevers, naar prestatiegericht werken. Dat je gewoon weet, dit is mijn taak, dit moet ik afronden.
Ja.
En dat is eigenlijk hetgeen wat belangrijk is, in plaats van aanwezig te zijn op het werk. En dan maar wat te rommelen.
Zeker. Ja, zeker. En dat geldt natuurlijk ook voor... mannen zijn ook gebaat met meer ruimte voor hun lijf en voor hun zorgtaken. Dus voor beide geldt dat ze dat zouden moeten afstemmen. En inderdaad is het meestal zo dat werkgevers het soms nog aan vrouwen vragen, maar niet aan mannen. Dat is dan ook weer zo'n onevenwichtigheid.
Maar zo, daar merk je wel dat er veranderingen zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar vaders die ook ouderschapsverlof op kunnen nemen.
Zeker.
Dat je dat ook steeds vaker ziet. Of dat mannen 4x9 werken of 32 Zeker. Uur zelfs als fulltime.
Zeker.
Om ook een dag zorgtaken op zich te nemen.
Zeker.
Is jouw verwachting dat die trend zich verder door gaat trekken? Dat je eigenlijk steeds meer ziet dat dat ook meer gangbaar gaat worden?
Ik hoop het. Maar het is. Dus ook als een man dan gaat zorgen, dan vraagt dat wel om een. Wat moet ik doen? Wat is de structuur? Wat is mijn doel? Wat is het resultaat? Wat is het. Dus gaat dat lukken? Als je zegt, je moet er voor de kinderen zijn. Nou, dat is echt een hele vage omschrijving voor een man. Ik weet dat ik in die cursus waar ik die folders van heb gestuurd, heb ik het ook de derde baan genoemd. Dat je met z'n tweeën een derde baan hebt, waar een takenpakket bij hoort en waar je een taakverdeling in maakt en met de evaluatiemomenten enzovoort. Zo zou je het eigenlijk moeten doen, denk ik.
Dat is wel een hele mooie benaming, ja. Als ik vrouwen spreek die fulltime thuis zijn, dan zeg ik, wow, wat heb jij een verantwoordelijkheid. Door er te zijn voor de kinderen, heel veel vrijwilligerswerk vaak te doen. Op school mee te draaien, weet ik veel wat ze allemaal doen. En dan zeggen ze, als ik dan tegen iemand vertel, ik ben thuisblijfmoeder, of hoe ze dat dan ook noemen. Dan zeggen ze, ik moet heel vaak me een soort van verdedigen, dat dus echt wel hard werken is en gewoon een hele klus is om dat allemaal klaar te krijgen. En dat mensen dan denken, wat doe je dan de hele dag? Boeken lezen of zo? Nou, dus te hopen dat ze ergens daar tijd voor vinden. Maar,
en daar is dus ook weer het punt. Hoe kun je dat uitdrukken in een resultaat? Want als je inderdaad dus zegt van, ik zorg voor de kinderen, is eigenlijk een procesopmerking. Terwijl je zegt, ik ben er om mijn kinderen tot een mooi mens te vormen. Of ik leer hen met hun karakter omgaan. Dan benoem je resultaten.
En is dat ook het verschil ook echt tussen de communicatie van een man of van een vrouw, zeg maar? Vanuit het verbinden, dat dus veel meer in het proces.
Ja.
En de man vanuit de masculine stijl veel meer vanuit het resultaat. Datgene wat opgeleverd wordt.
Ja. Dus eigenlijk moet je ook dat in gedachten houden als je daarover praat. Van waartoe leidt dat dan? En wat liefst ook zo concreet mogelijk. Een mooi mens is ook een beetje vaag. Maar bijvoorbeeld, ik ben thuis zodat hij binnen nu en een maand kan fietsen.
Ja.
Daar gaat een man op aan.
Ja.
En niet, ik ben thuis.
Nee.
Om voor ze te zorgen. Misschien denkt hij, ik zeg hier een beetje, maar mooi. Kun je doen, kun je laten.
Het is wel boeiend, hè? Want tegelijkertijd, laatst sprak ik een koppel en hij is echt een succesvolle ondernemer. Zij zorgt thuis altijd dat alles op rolletjes gaat. dat alles geregeld is. En de een kan niet zonder de ander.
Nee.
Maar de dame thuis werd wel heel vaak als vanzelfsprekend aangenomen. Door.
Dat is het hele grote punt. Taking for granted. En dat is wat ik al in het begin van mijn huwelijk dacht. Dit ga ik niet oké vinden.
Want waarom niet?
Iemand for granted nemen is een vanzelfsprekendheid. Dat is niet de bedoeling. Je bent een dagelijks geschenk voor elkaar en je verdient erkenning en waardering voor wat je doet. Nee, de vrouwen die deze waardigheid niet weten vast te houden. En nee, dat spreek ik ook tot mezelf. Nee, dat is niet oké.
Nee. Want uiteindelijk zijn
je
de
bent
vruchten
van niemand. Je bent van niemand.
En de vruchten daarvan zijn, want het kan ook andersom zijn, hè, dat
Zeker.
Vrouw, zeg maar, de man for granted neemt.
Zeker.
Maar de vruchten zijn dat de ander zich zeer waarschijnlijk ergens niet gezien voelt.
Ja.
En helemaal leeg komt te staan. Ja. Merkt dat het vuurtje niet meer brandt.
Ja.
En dat je elkaar daarin kwijtraakt.
Ja.
Maar ook vreugde en het genot, het geschenk wat je elke dag voor elkaar bent.
Zeker.
Dus je oproep is eigenlijk, neem elkaar nooit for granted.
Never.
Nee.
Elke dag is nieuw. Elke fase is nieuw. Wij zijn nu bijvoorbeeld dan grootouders. Ook daar merk je dat mensen gewoon dan denken dat ik ga oppassen. No way. We gaan samen oppassen of niet? We hebben samen afgesproken.
Ja.
En natuurlijk in noodsituaties. Daar heb ik het even niet over. Maar het moet geen structurele aanname worden.
Nee, en dat is ook mooi, hè? Dat je daarin beschikbaar bent, maar ook daarin kijkt van, hé, maar wat vind ik daarin dan ook nog belangrijk?
Ja. En dat is heel spannend, want dan voel je, oh, maar straks wijst mijn schoondochter mij misschien wel af. Die verbinding voel je dan ook weer, hè?
Ja.
En zij heeft natuurlijk ook weer haar eigen systeem. En oh, dat vind ik best eng.
Ja.
Maar denk, nee, ik moet ook naar mezelf luisteren. En zeg ik dit uit gekwetstheid of niet? Of hoe zit dat?
Ja.
Dat is best een ingewikkeld.
Nou, ik denk dat heel veel. Ik hoor heel veel moeders of vrouwen zeggen, als ik oom hoor, ga ik niet als vanzelfsprekend oppassen. Maar puntje bij het paaltje zie ik heel veel oma's op gaan passen, omdat de opvang zo duur is. En dat ze op het een duur merken, het is me eigenlijk te veel.
Ja.
Maar ik heb dit commitment gegeven.
Ja.
En ik vul het allemaal in wat voor problemen het zou zijn als ik zou stoppen.
Ja.
En het is wel bijzonder. Mijn moeder is op den duur ook gestopt, omdat ze echt merkte, het wordt me te veel.
Ja.
En dat ze ook zegt, het is zo fijn dat ik gestopt ben. Want nu als de kinderen komen, de kleinkinderen, dan is het gewoon een feestje. Want dan heb ik ruimte voor ze.
Zeker.
In plaats van dat het me eigenlijk te veel is, naast gewoon alle werkzaamheden die er nog zijn.
Zeker, want als je ouder wordt, word je fysiek ook toch beperkter. Je hebt meer rust nodig en je hebt minder spierkracht. Hè? En die kindjes al de hele tijd optillen, word je ook doodmoe van.
Ja.
Dus het is gewoon niet. Het moet een feestje blijven. Maar en na een feestje moeten we echt uitrusten.
Ja,
zeg maar,
ja, dat is echt zo. Ja. Dat is echt. Dus al heb je het over welke vorm van relaties bouw dan ook, privé, werk. Met jezelf.
Ja.
Is het nodig om af en toe afstand te nemen?
Ja.
Te kijken van, oké, wat vind ik hier nu eigenlijk van?
Ja.
Wat is de beleving? Laat het ook echt onder woorden brengen van, oké, wat is dan ook de verwachting, het commitment?
Ja.
En daarin vervolgens keuzes te durven maken.
Ja.
Ook al voel je dus, wat jij zo mooi zegt, dat het spannend kan zijn.
Ja.
Maar zoek die maar gewoon op.
Ja. Wij per half jaar geven wij ook aan onze kinderen, zeg maar, de weekenden vrij die wij hebben voor ze. Maar dan probeer de weekenden tussenin zijn wij er sowieso. Dat is ons weekend. En dan gaan we wandelen of dan hebben we vrienden of iets voor de kerk of niet-christen vrienden, whatever. Van alles nog wat. En de andere weekenden zijn dan voor hen. En ja, dan spreken we dat af. En als er dan iets uitvalt, maar dan kunnen we niet meer veranderen.
Ja.
En dat is misschien een beetje strak. En vooral als kinderen minder planmatig in elkaar zitten, wordt dat natuurlijk een spannend dingetje. Maar het is wel goed. Ter bescherming, ja. Absoluut.
En dat is wel, dat is echt ook een stukje regie pakken. Ik vind het mooi ook dat je daartoe uitnodigt.
Ja.
Ook omdat ik denk dat we de gemiddelde mens, vooral als je vanuit verbinding dus leeft, je dat dan maar leeft zoals dat het op je pad komt en merkt dat je agenda overvol zit, dat je te weinig rust hebt en dat je daarin merkt, oh, ik ervaar nu zoveel stress.
Ja.
De balans is dus ver te zoeken.
Ja.
Ik kan het ook niet herpakken omdat ik geen ruimte in mijn hoofd heb om er dus over na te denken.
Inderdaad, die momenten zijn echt belangrijk. Ja, zeker. Ja, zeker.
En als een dame werkt, wat voor werk dat ze ook doet, en je zegt van, hé, als je bezig bent met dit thema, om je werk en je leven op elkaar af te stemmen, wat zijn dan slimme dingen die ze op het werk zou kunnen aanpakken, aanpassen, onder de loep kan nemen of kan bespreken?
Ik zou geloof ik als eerste nadenken, wat wil ik bereiken? Wat zijn mijn eigen doelen per half jaar, per jaar? En dat kun je dan, ik deel het altijd in soorten relaties. Werkrelaties, privérelaties, partnerrelatie, relatie met God. En dan op al die terreinen kies ik een doel. Probeer ik zo concreet en haal maar mogelijk in zijn. Gaat niet altijd lukken, maar oké. En dan maak ik aan de hand daarvan afspraken met al die personen, zeg maar. Ook je werk dus. Ja.
Ja, ik vind het ook wel mooi. Ja. Ik heb de gewoonte om elke maand een focus
ook mooi. Ja.
Punt te pakken.
Ja.
En elke dinsdag is mijn focusdag en die is heilig. Ja,
mooi, mooi. Mooi.
En dan heb ik die apart gezet en ik ben nu een boek aan het schrijven. Dus dan loopt het allemaal wat meer door elkaar heen.
Ja.
Dus ik kijk wel helemaal uit naar mijn focusdagen weer. Om echt te kijken, waar wil ik echt aan werken? En wat is dan echt belangrijk? Ik heb dan ook geen afspraken.
Nee.
En natuurlijk valt het nooit helemaal dicht te timmeren van, je mag er echt niet aankomen.
Nee.
Als je soms een multidisciplinaire afspraak hebt, dan kun je soms niet anders.
Nee.
Dus dat zal wel herkenbaar zijn.
Ja.
Maar dat vind ik zo fijn.
Ja.
Om dus een stuk regie te hebben over mijn eigen agenda.
Ja.
En ook te weten, oké, soms heb je van die piekmomenten op werk.
Ja.
Waar kan ik dan wel de rust ook behouden of vinden, ook thuis?
Ja.
En op wat manier vind ik dan ook rust?
Ja.
En daarin, dus dat stukje behoefte, is dat voor iedereen ook echt anders.
Ja.
Wat is jouw zienswijze op rust nemen? Is dat zoals sommige mensen zeggen, ga gewoon op de bank zitten met een boek. Is dat geldend voor elk mens? Of heb jij inmiddels...
Nee, wat rust is, moet je wel zelf ontdekken. Ja, als je extravert bent, dan is gewoon stil gaan zitten niet de oplossing, meestal. Maar in ieder geval bewegen en misschien ook toch een ander soort prikkels toelaten.
Dus bijvoorbeeld iets nieuws leren of nieuwe mensen ontmoeten.
Ja, zeker. Ja, dat. Maar goed, dat moet je uitvinden voor jezelf. Ik vind het ook heerlijk om... als ik iets heel drugs heb gehad, om gewoon maar in bad te gaan zitten. Niks te doen. Warme water. En dan ga ik alles associëren en alles. Ik denk niks. Ik heb geen structuur. Vind ik helemaal prima. En dan op een gegeven moment komt er weer die creativiteit bij me boven. Daar herken ik aan dat ik weer verzadigd ben. Dan, dus je moet de sleutels voor jezelf ontdekken, ja.
Ja.
Als ik te gestrest ben, word ik besluiteloos, weet ik nu. Nou ja, zo heb je allemaal je eigen dingen.
Ja, dus die alarmbelletjes gaan herkennen. Maar ook dus van, hey, hoe kan ik dan weer echt laven en merken dat ik weer land bij mezelf.
Ja.
En voor jou staat landen als in weer die creativiteit ervaren.
Ja.
Ja, dat is echt mooi. Dus dit echt gaan verkennen van oké. Al heb je het over je leven en je werk af te stemmen op elkaar. Wat zijn voor jou de alarmbelletjes dat je merkt... Ho, even afstand. Ja. Even samen als je een partner hebt of als je alleen bent.
Ja.
Je leven erbij pakken. Kijken, ja, wat speelt er nu eigenlijk in mijn leven?
Ja.
Waar kan ik mezelf begrenzen of andere mensen begrenzen?
Ja.
En ook echt keuzes maken die meer balans eigenlijk brengen in mijn leven.
Ja.
En dan is rust tussen haakjes te vragen. Wat is dan jouw gebruikshandleiding om tot rust te komen?
Ja.
En daarin ook duidelijk te communiceren naar mensen om je heen.
Ja.
Niet dingen bespreekbaar te maken, maar ook echt afspraken te kunnen maken. Of dat het een werkgever is, een partner is, familie om je heen is, buren, whatever.
Ja.
Gewoon daar duidelijk in te zijn.
En daar komt nog één ding bij. Dat is dat ik vind dat vrouwen eigenlijk te weinig zichzelf blijven ontwikkelen. Want dan krijg je zoiets van, hey, oké, nou, hoe maak ik het weer bestuurbaar? Ja, dat is niet helemaal de vraag. De vraag is ook, hoe blijf ik energie, nieuwe energie krijgen? En daar komen we dan meestal niet aan toe. He, omdat we al die noden zo voelen en zo. En al die behoeften. En dus het is ook belangrijk om dus in je plan je eigen ontwikkeling. En of dat nou een schildercursus is, of een academische opleiding, of een politieke interesse. Maar heb iets waarvoor je zelf wil gaan.
Dat is echt een prachtig slotakkoord alweer voor deze podcastopname. Zeg je nu van, ik wil zeker meer weten, ook voor mijn relatie. Check dan het boek Samen Verder van Kobi Watté samen met haar man.
Wil Doornbal.
Oh, sorry. Kobi Watté samen met Wil Doornbal. Absoluut een heel mooi praktisch boek om ook mee aan de slag te gaan. Die kun je gewoon verkrijgen. Er is een herdruk van gekomen.
En het is geen herdruk. Je kunt hem bij mij bestellen. Ik weet niet of mijn e-mailadres erbij staat, maar
oh, ik zorg dat dat erbij kan staan.
Dus, prima.
Zeg je nu van, ik wil meer weten over relaties en het boek ook wat Kobi Watté samen met Wil Doornbal heeft geschreven. Check dan even in de beschrijving van de podcast haar e-mailadres, want dan kun je hem via haar ook bestellen. Absoluut een aanrader. En een mooie toevoeging ook van Kobi aan het eind. Blijf jezelf ontwikkelen. Ga kijken waar wil je meer in leren. En ja, dat is zo mooi wat Jacob van Wielink laatst ook zei. Je hebt ook externe inspiratie nodig om je eigen relatie ook spannend en interessant te houden. Dus blijf jezelf ontwikkelen. Blijf verkennen, blijf leren. Blijf lekker met jezelf geconfronteerd worden.
Ja.
En dat goede, duidelijke gesprek met de anderen aan te gaan.
Ja.
En zo kun je je leven afstemmen op alle facetten die er zijn. Dankjewel, Kobi.
Graag gedaan.
Wat tof dat je luisterde naar de inspirerende vrouw. Ik hoop dat het je enorm mag bemoedigen, mag inspireren en verder mag brengen in jouw leven. Mocht je nu zeggen, Marije, ik zou graag meer willen weten over wat je doet, check dan Bureau Delight of de Ambitieuze Zakenvrouw. En wellicht zitten wij binnenkort ook samen aan tafel. Voor een goed gesprek, wellicht een podcast of iets anders moois. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe. En graag tot de volgende keer. Zeg je nu, hey, deze podcast is echt een favoriet? Zorg dan dat je hem volgt en liked en wellicht kun je een comment toevoegen, zodat nog meer vrouwen de inspirerende vrouw kunnen vinden. Geniet!